Ik moet u eerlijk gezegd toegeven dat ik deze sabbatmorgen wat melancholisch gestemd ben. Morgen zou mijn vrouw samen met mijn schoonvader naar Israël toe gaan. Helaas, hij is dusdanig ziek dat dat niet gaat. Hij is 87 jaar oud. En niet zo lang geleden hoorden we dat hij kanker heeft, uitgezaaid, belangrijk orgaan, een belangrijk onderdeel van het lichaam, de aorta, daar zit een gezwel tegenaan, kan dus niet geopereerd worden. Gisteravond was hij bij ons thuis en voor het eerst in ongeveer 3 jaar zijn alle 3 mijn kinderen ook thuis. En dat is een beetje om afscheid te nemen van opa. Het opvallende is dat de laatste weken ik 3 verschillende preken heb gebruikt. En ze gaan alle 3 over de eindtijd. Daniel 2, de steen die losraakt. Het koninkrijk Gods dat wordt opgericht. De tweede over de tranen die zullen worden weggewist van de ogen van mensen. Als wij in Gods koninkrijk zijn aangekomen. En vandaag over de opstanding van Lazarus. Als beeld van de opstanding van Jezus Christus. Ik hoop dat de opstanding van Lazarus en de overdenking daarover u troost geeft. Want dat heeft het mij in ieder geval zelf wel gedaan. Want juist in tijden van nood, als je verwacht en rekening mee houdt dat iemand je zal ontvallen, dan zijn deze woorden zijn troostrijk. Maar ik heb wel wat meer te zeggen dan alleen dit over de dood en de opstanding van Lazarus. Ik ben een nieuwsgierig mens. En ik stel altijd weer vragen van waarom staat het er zoals het er staat. En ik wil zo graag altijd ook weten van wat is de volgorde van de gebeurtenissen zoals die in de Bijbel staan. Ik hou van geschiedenis. En ik wil graag weten wanneer wat en in welke volgorde is gebeurd. Als je dan probeert een volgorde van alle gebeurtenissen van het leven van Jezus op papier te zetten, dan bent u wel eventjes bezig. 4 verschillende verhalen. En het is niet altijd makkelijk om dan precies te achterhalen van welke gebeurtenis er nou op welke volgt. Vooral ook omdat die evangelieschrijvers een evangelie schrijven. Een goede boodschap schrijven. En daarom plaatsen ze dingen in een volgorde. Dingen die zijn gebeurd om die extra betekenis te geven. Soms laten ze stukken weg uit het leven van Jezus. Johannes is nou niet direct erg rijkelijk wat betreft alle verhalen. Vergelijkt u het maar met Johannes, met Matthäus, Marcus en Lucas. Heel veel geschiedenissen ontbreken. En dat komt omdat al die evangelieschrijvers dus ook een bedoeling hebben met de gebeurtenissen die ze beschrijven. Het gaat niet alleen om de gebeurtenis. Het gaat ook om het verband waarin de tekst is neergezet. De evangelieën zijn geen biografie van Jezus Christus. Als het dat wel zou zijn, had ik wel graag willen weten wanneer hij geboren was. Had ik wel graag willen weten wat hij in zijn kinderjaren heeft gedaan. En hoe zijn jeugd eruit heeft gezien. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Is dat het gebrek van de evangelieschrijvers? Of is het het gebrek van ons? richten wij ons op het verkeerde onderdeel. Zoals al gezegd, het gaat om de goede boodschap. En het evangelie ligt opgesloten in de dingen die Jezus heeft gedaan en in de dingen die Jezus heeft gezegd. En de wijze waarop of de evangeliedienaren dat in een verband plaatsen. Johannes laat het meeste weg uit het leven van Jezus, wat Marcus en Matthäus en Lucas allemaal wel beschrijven. Maar hij hoeft ook niet in herhaling te vervallen. Hij is de laatste evangelieschrijver. En hij heeft misschien die andere drie wel op zijn bureau liggen en zegt van dat hoef ik niet te herhalen. Weet je wat? Ik pik er 7 dingen uit die ik wil vertellen en die de mensen duidelijk maken wie Jezus is. En die uitspraken die laat hij telkens weer beginnen met ik ben. Als je goed hebt opgelet, staan er ook een ik ben uitspraak in onze schriftlezing. Johannes die vervat de dingen dus in hele andere woorden. Want hij heeft ook een kerstverhaal, hè? In den beginne was het woord en het woord was bij God en het... En door het woord zijn alle dingen geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat is een kerstboodschap. Alleen op een hele andere manier beschreven. En dat is nou typisch voor Johannes. Die vertelt het verhaal van Jezus op een andere manier. Al is het wel letterlijk en figuurlijk zijn eigen verhaal. Want Matthäus, Marcus en Lucas zijn er niet bij geweest, maar Johannes wel. Hij vertelt wat hij zelf heeft gezien. En Johannes, die laat Jezus heel veel vertellen over zichzelf. Hij laat hem zeggen dat hij het brood des levens is, het licht van de wereld, de goede herder. De deur van de schaapskooi, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven. En tenslotte de ware wijnstok. En als u telt, dan zijn het er precies 7. Soms een combinatie. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die 3 horen bij elkaar. Maar tot 7 toe vertelt Johannes iets over Jezus naar aanleiding van ik ben. En 7 tekenen uit het leven van Jezus. Wonderbare broodvermenigvuldiging bijvoorbeeld, water in wijn veranderen. En dan tenslotte deze hier die we gelezen hebben. De opstanding van Lazarus. Jezus is de grote ik ben. Want zo openbaart God zich aan Mozes daar in de woestijn. Want wat vraagt Mozes daar dan aan God? Van ja, je stuurt me nu wel terug naar Israël toe. Maar wie moet ik zeggen dat mij gezonden heeft? En dan is het antwoord van God, ik ben die ik ben. In deze geschiedenis van Lazarus komen die ik ben uitspraken samen met de tekenen die Jezus heeft verricht. Want daar zegt Jezus in zijn gesprek met Martha, ik ben de opstanding en het leven. Merkt u het op? Het is Martha hier die met Jezus praat. Want waar kennen we Martha van? Ja, van die geschiedenis daaruit het Lucas-evangelie, dat ze zich beklaagt dat Maria maar de hele tijd naar Jezus zit te luisteren en zij moet zich afsloven in de keuken. Maria kan toch wel een handje helpen. Maar Maria is leergierig, die wil de woorden van Jezus horen, die Martha al kent. In dit geval blijft Maria thuis. En ik denk dat ze ook in zo'n melancholische stemming is geweest, verdrietig. Want haar broer was overleden. En in dit geval gaat Martha erop uit, die gaat Jezus tegemoet. Maar merkt u wat voor gesprek zij aangaat met Jezus? over de opstanding. Ja, Heer, ik weet, hij zal opstaan ten jongste dagen. Kent Martha het evangelie? Kent zij de woorden van Jezus Christus? Misschien wel beter dan Maria, omdat ze ze vaker heeft gehoord. Martha is niet alleen maar iemand die in de keuken werkt. Martha heeft ook heel diep nagedacht. En gaat hier het gesprek aan. En ze is kennelijk mentaal, geestelijk sterker dan haar zus. Misschien is die Maria, die zus van Martha, wel degene van wie Jezus 7 boze geesten heeft uitgedreven. En zouden we in deze tijd zeggen, Maria is depressief. Het gaat in die schriftlezing natuurlijk om dat laatste, dat 7e teken van Jezus, dat hij Lazarus opwekt uit het graf. Maar gaat het hier echt om die opstanding? Het is de aanleiding van een veel diepergaand gesprek en een getuigenis aangaande Jezus. Je moet doorlezen, maar je moet ook lezen wat eraan vooraf gaat. De climax van het verhaal is hier niet. Ook al denken we dat misschien als Jezus bij het graf staat en zegt, Lazarus, kom naar buiten. Is toch indrukwekkend, nietwaar? Maar de werkelijke kern van het verhaal is, ik ben de opstanding en het leven. En omdat Jezus de opstanding en het leven is, daarom wordt Lazarus uit het graf gewekt. Maar omdat Jezus de opstanding en het leven is, geldt dat niet alleen voor die ene persoon, het geldt ook voor u en voor mij. Want in Christus zijn we allen wederlevend geworden. En zullen we allen te zijner tijd met Jezus Christus naar dat eeuwige koninkrijk gaan, naar het nieuwe Jeruzalem. Johannes wil vertellen wie Jezus echt is. En hij heeft een reden waarom of hij dat wil vertellen. En hij heeft een reden waarom of hij de opstanding van Lazarus hier plaatst. Want het gaat ook om de reactie van de leiders. Die leest u een paar versen verderop. En wat zegt Caiaphas, de hoge priester? Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen, jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk. Zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Maar let op, hoe hoeft dat? Want hoe kun je dat er nou in vredesnaam aan verbinden? Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Onbegrijpelijk. Maar heeft u die uitspraak van Caiaphas goed tot u laten doordringen? Want die is wel zo waar. Hè? Het is goed dat één mens sterft voor alle mensen. Maar hij bedoelt er iets heel anders mee. De intentie is zo radicaal verkeerd. Met de juiste woorden. Want Jezus Christus sterft inderdaad in de plaats van de mensen. Misschien vraagt u zich af, wat doet die hoge priester daar nou? Hoe heeft hij dat nou allemaal meegekregen? Daaraan gaande die opstanding van Lazarus. Dan is het belangrijk om de geografie van het land Israël te kennen. En dan ontdekt u dat het stadje Betanië op 3-4 kilometer van Jeruzalem ligt. Het is dus in de onmiddellijke omgeving van die hoge priester. Die heeft gehoord wat er daar is gebeurd. Hij kan er direct op reageren. En dat doet hij dan ook. Maar in plaats van dat hij het als een teken van de macht van God ziet, roept het bij hem de reactie op van, kunnen we die zo gauw mogelijk om zeep helpen? Maar merkt u ook die complete ironie daarvan? Want hoe kun je nou iemand doden die net iemand uit het graf heeft opgewekt? Dat past toch niet bij elkaar? Want als je dat kunt, dan heb je macht over leven en dood. Johannes, de schrijver, die neemt ook alle moeite om dat verhaal van Lazarus aan datgene wat er voorop volgt vast te klinken. Zodat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij zegt namelijk, 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië. Hij heeft dat net genoemd waar dat Jezus daar is geweest en wat hij daar gedaan heeft. Maar naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Dat is hoofdstuk 12 vers 1. Het begin van de Lijdensweek. Maar ziet u hoe Johannes alle moeite doet dus om duidelijk te maken dat het verbonden is met de opstanding van Lazarus. En dat het verbonden is met Pesach. En dat het verbonden is met dat stadje. Met nadruk zegt Jezus, of zegt Johannes hier dus, dat Jezus 6 dagen voor Pesach weer in Betanië is. En hij voegt er nadrukkelijk aan toe, daar heeft hij Lazarus opgewekt. Ook qua tijd liggen die gebeurtenissen, de opstanding van Lazarus en het begin van de Lijdensweek, niet zo heel ver uit elkaar. Johannes is de meest schematische, ook al laat hij zoveel weg, want hij noemt dat 4 keer toe een Pesachmaaltijd. En dan weten we dus precies aan de hand daarvan dat Jezus tenminste 3 jaar of 3,5 jaar gewerkt heeft. Ja, want dat begin van het eerste jaar, aan het eind van het eerste jaar, aan het eind van het tweede jaar en aan het eind van het derde jaar. Dus 4 keer. Dan heeft Jezus 4 keer Pasen gevierd. Maar voordat Jezus Lazarus opwekt, dan vertelt Johannes in het voorgaande hoofdstuk iets over wat Jezus zegt over het leven. Wat hij zegt over dood en opstanding. En hoofdstuk 10 vers 18 zegt Jezus, niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Ook die tekst mogen wij niet vergeten. Jezus Christus gaat naar Lazarus toe en om hem uit de doden op te wekken. Vanuit deze achtergrond, ik heb macht om het leven af te leggen en ik heb macht om het leven weer op te nemen. Ik ben de opstanding en het leven. Dus door die dingen met elkaar te verbinden, ontstaat hier dus een hele indringende boodschap. Jezus Christus die macht heeft over leven en dood. En dat komt ook naar voren in dat gesprek met Martha, waar die uiteindelijk dus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Maar Maria, als ze dan Jezus bij haar thuis ziet binnenkomen, wat roept ze dan uit? Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet zijn gestorven. Dan was er geen eens een opstanding nodig geweest. Als u hier was geweest, zou hij het leven hebben behouden. Want laten we niet alleen de nadruk leggen op het feit dat Jezus de opstanding is. Hij is voor eerst het leven zelf. De opeenvolging van de gebeurtenissen zijn hier belangrijk. Net als de wijze waarop Johannes het beschrijft. Want 6 dagen voor Pesach. Maar daarvoor zegt Jezus in hetzelfde verhaal als waar hij dus zegt, niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Wordt daar gezegd dat Jezus naar de tempelwijdingsfeest gaat. En dan staat er zo'n kort zinnetje, lijkt betekenisloos, maar dat is het niet. Het was winter. Ja, en? Maar juist het feit dat hij dat eraan toevoegt, betekent dat het geen paasfeest geweest kan zijn. En daarmee maakt hij dus duidelijk van die gebeurtenis, dat Jezus zegt, ik leg het leven zelf af en ik neem het zelf weer op. Dat doet Jezus een paar maanden voordat hij de opstanding van Lazarus laat plaatsvinden. En het is dus ook korte tijd voordat Jezus zelf uit het graf opstaat. Vorig jaar was het Chanukka-feest, want daar hebben we het over, dat is in de winter. Dat was van 13 tot 20 december en dit jaar is het van 3 tot 10 december. En over een paar weken is het Pesachfeest in Israël, 30 maart. Dat is dus ook de periode die er dus zit tussen de uitspraak van Jezus en het moment dat Jezus de stad Jeruzalem binnengaat in de Lijdensweek. Maar de essentie van het christelijk geloof is het einde van die Lijdensweek. De opstanding uit het graf. De wetenschap dat het graf van Jezus Christus leeg is. Het hoogtepunt van de schriftlezing is dus niet die roep van Jezus aan Lazarus, kom naar buiten. Nee, het is die uitspraak van Jezus, ik ben de opstanding en het leven. En daar geeft Jezus de ware betekenis van deze gebeurtenis weer. Daar toont Jezus Johannes aan het einde van zijn leven hoe diep hij is doorgedrongen in het denken en in het handelen van Jezus Christus zelf. Hoezeer hij heeft geleerd dat te begrijpen. En dat illustreert hij, dat geloof, aan de hand van wat hij heeft gezien en heeft meegemaakt. En hij beseft dat de opstanding van één mens, Lazarus uit de dood, van geen betekenis is in vergelijking met de opstanding van ieder mens in Jezus Christus. De geschiedenis van Lazarus is niets anders voor de discipelen dan als het ware een bevestiging, een aankondiging van de opstanding van Jezus zelf. En ook daar weer zo'n detail. Want wat wordt er in de tekst gezegd aangaande datgene wat of Jezus doet als hij hoort dat Lazarus ziek is? Hij wacht nog 2 dagen. Hij gaat niet direct naar Maria en Martha toe om Lazarus te genezen. Nee, hij wacht nog 2 dagen. En dan komt Jezus en dan is Lazarus inmiddels 4 dagen dood. En dan zegt Jezus, Lazarus kom uit het graf. Op de 4e dag. En waarom is dat belangrijk? Omdat Jezus van zichzelf heeft gezegd dat hij naar het graf zal gaan en dat hij zal opstaan ten 3e dagen. Als hij bij machten is om Lazarus na 4 dagen uit het graf te roepen, is hij dan bij machten om zelf na 3 dagen uit het graf te komen? Dat is de belangrijke tussen de regels doorlezende boodschap van Johannes. Ja, hij is bij machten om na 3 dagen uit het graf op te staan. De discipelen, helaas, ze hebben het toen niet begrepen. En ze worden ontmoedigd als Jezus sterft. En dan ook op weg naar die Emmausgangers, dan hoor je het weer terug, hè. Het is reeds de 3e dag, zeggen zij. En dat is er gebeurd. En wij hadden hoop. En de hoop loopt naast hen. En u weet ook hoe het zichtbaar wordt. Dat Jezus Christus naast hen loopt. Want hij gaat bij hen het huis binnen. Hij breekt het brood. En hij geeft het aan hen. Want broeders en zusters, vandaag vieren we avondmaal met elkaar. En het avondmaal is een gedenkteken van wat er gebeurd is in het verleden. Maar het is ook een verkondiging naar de toekomst. Het is een verkondiging van de opstanding van Jezus. Want wat zegt Jezus? En die tekst zullen we straks ook nog lezen. Ik zal nu niet meer met u drinken van de beker, totdat ik haar met u opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Mogen de Heer ons zegenen als wij vandaag met elkaar niet alleen dat gedenkteken tot ons nemen, maar dat we bovenal mogen uitkijken naar de toekomst, naar de opstanding. Amen. Dan zou ik u nu, ter voorbereiding op de voetwassing, de woorden willen lezen die Jezus in samenspraak met Petrus, want die heeft daar ook wel iets mee te maken, heeft uitgesproken. U vindt die in Johannes 13, vanaf het eerste vers. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen," antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaad heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. En daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt."